Gemeente, namens uw kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Woensdag 14 mei om 19:30 is er een appelavond Bijbelsberaad over gezin zijn in een vreemde nieuwe wereld. U wordt hartelijk uitgenodigd deze leerzame avond bij te wonen. Tevens zal er ook om 19:30 een meditatie worden voorgelezen. De volgende personen hebben na het volgen van belijdeniscategorisatie te kennen gegeven op zondagavond 15 juni belijdenis van het geloof te willen afleggen. Dorothee Elisabeth de Jong, Helmig Tukker, Hendrikus Leendert van Veldhuizen, Petronella Romy van Veldhuizen Overvest en Laurens Willem van Vliet. Op maandag 19 mei zal de aannemingsavond plaatsvinden. We bevelen genoemde personen in uw voorbeden aan, dat u met geestelijke betrokkenheid deze jonge mensen mag omringen. En we hopen dat hun jawoord door God zelf zal bevestigd worden, tot eer van zijn naam. De collecten in deze dienst, de eerste collecte is voor de noodlijdende gemeenten en personen, tweede collecte is voor de kerkvoogdij en de derde collecte voor het gebouwenfonds. Zoeken wij met elkaar het aangezicht van de Heere. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen, enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Zetten wij deze dienst voort met elkaar door het zingen van Psalm 60 en daarvan het zevende vers. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. En wat er verder volgt, Psalm 60 en daarvan het zevende zangvers. stellen wij ons ook deze morgen eerst onder de tucht en de belofte van de Heilige Wet, waarna wij zingen Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 3, na de lezing van de wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Wij openen vanmorgen Gods woord in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Johannes. Johannes 21, daarvan de eerste 14 versen. Johannes 21, vers 1 tot en met 14.
Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en de twee anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. En zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. En zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Ze wierpen het dan, en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. En Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood. En Jezus zeide tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel het er zoveel waren, zo scheurde het net niet. En Jezus zeide tot hen: komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. En Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis desgelijks. Dit nu was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Zoeken wij voor en met elkaar Gods aangezicht in het gebed. Heere, het is uw goedheid dat u ons op deze zondagmorgen hier bijeenbrengt in uw huis. Onder de stralen van de zon mochten we hier naartoe komen. Mochten we in de schepping uw grootheid zien, waar alles groeit en bloeit. En mogen wij vanmorgen onder de prediking uw grootheid zien in wie u bent. Heren, dan hebben wij deze morgen onze plek ingenomen, ieder met eigen gedachten, ieder met eigen zorgen. En bidden wij u, Heere, dat ook deze morgen, zo alle zorgen die wij meegenomen hebben naar de kerk, dat die een moment bij ons weggenomen mogen worden, zodat wij mogen luisteren naar uw woord. Heere, jongeren, ouderen, kinderen, dat ze vanmorgen uw woord mogen horen en dat uw woord mag indalen in het hart. En daarvoor is de kracht van uw Heilige Geest nodig, in het spreken en in het luisteren. Want zonder u kunnen wij niets doen. In het spreken en in het luisteren zijn we zo afhankelijk van uw zegen. Heren, wij bidden u voor deze gemeente. De noden, de zorgen die er zijn, psychisch, lichamelijk, misschien in het gezin, met de kinderen. Heren, dat wij zo al de zorgen van deze gemeente vanmorgen in uw handen mogen leggen. Als wij geen weg vooruit zien, als wij niet meer weten hoe het verder moet. Heren, dan is het toch bij uw uitkomst. Bij u is toch raad, bij u alleen. O, wil dan uw handen uitbreiden over deze gemeente. En wil toebrengen tot die schare die eeuwig zalig zal worden. Onder jongeren en ouderen in het hart grijpen. Van dood levend gemaakt worden. Heren, wil deze gemeente, in deze gemeente krachtig wonen en werken. Maar ook uw kinderen, deze morgen versterken of vermanen naar wat we nodig hebben. Want ook uw kinderen kunnen van de plaats zijn, dat ze vanmorgen vermaning nodig hebben. Om door uw kracht en in uw kracht weer verder te mogen gaan. Heren, we bidden u voor de belijdeniskattegezanten. Die binnenkort hun ja-woord hopen uit te spreken. Die willen leven naar uw woord. Heren, wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze sterken en kracht geven, ook wanneer het ja-woord wordt uitgesproken, dat het niet een ja-woord is wat alleen met het verstand uitgesproken wordt, maar dat het nou een ja-woord is waar een klem op ligt. Zonder de Heere Jezus Christus is er geen leven. Heren, dan wordt dat ja-woord zo'n hartelijke belijdenis, dat alleen in uw kracht we door deze tijd heen kunnen, maar ook uit deze tijd kunnen. Heren, we bidden u voor de jongeren die in de examenperiode leven. U weet hoe ze ervoor staan. Voor sommigen misschien wel een worsteling, een biddende worsteling. Heren, help mij. Ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe ik er doorheen kan komen. Heren, wie we ook zijn, als we deze week weer aan de tafel zitten en het examen voor ons hebben liggen, dat wij dan afhankelijk zijn van uw kracht en van uw zegen. Heren, ook wanneer we menen dat we het zelf wel kunnen doen. Ook dan zijn wij afhankelijk van uw zegen. Heren, wil zo een gezegende dienst geven. Dat uw naam op het hoogst verheerlijkt wordt. En de mens op het diepst vernedert. Heren, want daar kunt u aan arme zondaren, kunt u uw genade kwijt. Kunt u uw naam heerlijk maken. O, wil dan met uw Heilige Geest in het spreken en in het luisteren alles schenken dat nodig is. Want zonder u kunnen wij niets doen. We bidden u voor de kerktelefoonluisteraars die thuis meeluisteren. Wilt u in de huiskamers uw zegen schenken, want u bent niet aan tijd noch plaats gebonden. En daarom kunt u ook in die stille huiskamers uw naam heerlijk maken, door harten te treffen, door uw woord, maar ook door het zingen van de psalmen. Ook wanneer er ouderen zijn, die zoveel dingen kwijt zijn, maar die met de psalmen nog zo mee kunnen zingen. Heere, zo ziet het alles op u. Overlaat ons niet en begeef ons niet, maar hoor ons enkel en alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 8, de versen 1, 6, 8 en 9. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard al omgeprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. En wat er verder volgt, Psalm 8, vers 1, 6, 8 en 9. gemeente. Johannes 21 begint met: na deze openbaarde Jezus zichzelf. En we komen dat woord openbaren, dat komen we 3 keer voor in het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Er zullen hier vanmorgen kinderen zijn die zeggen: maar wat betekent nou dat woord? Dat is een moeilijk woord, openbaren. Nou, openbaren, dat is iets zichtbaar maken, iets bekend maken. De Heere Jezus, hij heeft na zijn opstanding een verheerlijkt lichaam. Een lichaam waarmee hij kan verschijnen, maar ook mee verdwijnen. We lezen het als hij bij de discipelen komt, dat hij komt als de deuren gesloten zijn. En dan is het voor de Heere Jezus niet moeilijk om binnen te komen. Door zijn goddelijke macht en kracht komt hij binnen als de deuren gesloten zijn. Dat is moeilijk te begrijpen, hè, kinderen. Dat kunnen we ons ook niet voorstellen, maar telkens opnieuw toont de Heere hier zijn heerlijkheid. En vanmorgen mogen we opnieuw stilstaan dat hij zich bekend maakt aan zijn discipelen, om des te meer versterkt te worden in het geloof. Dat hij is de Christus, de opgestane levensvorst. 2 keer eerder is de Heer Jezus verschenen aan zijn discipelen op de eerste dag van de week. Wij zouden zeggen, hij is verschenen op de zondag. Maar nu verschijnt de Heere Jezus op een doordeweekse dag, we zouden zeggen op een gewone werkdag. Dat laat ons zien dat de Heere niet alleen werkt in zijn huis, in de kerk, maar dat de Heere ook een goddelijk bezoek kan brengen wanneer u thuis zit. En ook vanmorgen meeluistert. Dat het de Heilige Geest niet in de weg staat om ook daar u een bezoek te brengen. Want de Heilige Geest, hij is niet aan tijd noch plaats gebonden. En dan krijgen wij vanmorgen, met de discipelen, krijgen wij een levensles mee. Zonder mij kunt gij niets doen. En het is het gebed dat de Heilige Geest ons vanmorgen voor het eerst en opnieuw onze ogen opent. En dat wij een oog mogen slaan op het Lam van God, deze opgestane levensvorst. Dat is niet voor de eerste keer nodig, maar ook steeds weer opnieuw. De tekst voor vanmorgen vindt u opgetekend in Johannes 21 en daarvan de versen 4 tot en met 6, die ik nogmaals ook met u wil lezen. Johannes 21, vers 4 tot en met 6. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. En onder deze tekstwoorden heb ik geschreven: een levensles van de levensvorst. En in ons eerste aandachtspunt staan we stil bij een leeg net. In onze tweede gedachte staan we stil bij een wonderlijke raad. En in onze derde gedachte een Godverheerlijkende uitkomst. Een levensles van de levensvorst. Een leeg net. Een wonderlijke raad. En een Godverheerlijkende uitkomst. Gemeente, wij ontmoeten vanmorgen een zevental discipelen in Galilea, in het noorden van Israël, in de buurt van de zee van Tiberias. Het is al een aantal weken geleden dat ze bij de gevangenneming van hun meester gevlucht zijn. We zouden zeggen, deserteurs. Alle kanten zijn ze opgevlucht. En dat is nou het beeld van zijn kerk. Dat is nou het beeld van zijn kinderen. Zodra het aankomt op hun leven, dan vluchten ze alle kanten op. Is het niet zo? Met u, met jou, als je de Heere mag kennen, maar weet u en weet jij wat nou zo'n wonder is? Hij zoekt ze op. Ook al laten de discipelen hun meester in de steek, hij laat zijn kinderen niet in de steek. Al hebben ze hem 1000 keer verlaten en al zullen ze hem nog 1000 keer verlaten. Hij zoekt ze op. Kijkt u maar mee in vers 2 wanneer we daar de namen zien. Een Petrus, zijn meester verloochend. Grote woorden gesproken. En de Heere Jezus heeft hem in de weken hiervoor apart genomen en zijn zonde vergeven. Ook geloof maar dat Petrus geblikt heeft in die liefdesogen van de Heere Jezus. Hoe is het toch mogelijk dat de Heere het vergeven niet moe wordt? Omdat hij God is. Gemeente. Hij is zo anders dan wij mensen. Wij kunnen een ander vergeven, maar het steekt zo weer de kop op bij ons. Maar hij delgt de zonden uit en hij komt er nooit meer op terug. Hij kan niet van zijn kinderen af. Dat is het geheim. We lezen nog een tweede naam. Thomas. En de jongens en de meisjes weten wel wat er met Thomas gebeurd is. Thomas kon niet geloven. Hij was er de eerste keer ook niet bij. Thomas sprak ook grote woorden. Ik wil het eerst zien met mijn eigen ogen. Ik wil het voelen, die wonden van mijn meester. En Thomas moest leren. Niet te zien, maar te geloven. Hij mocht het zeggen, mijn Heere en mijn God, niet zien en toch geloven. O, deze lijst met namen die hier staat, die zeven die hier staan, o, dat getuigt van Gods opzoekende zondaarsliefde. En deze zeven discipelen, zij zijn op weg gegaan van Jeruzalem naar Galilea. Het is de Heere Jezus zelf die tegen hen gezegd heeft dat ze na zijn opstanding naar Galilea moeten gaan om daar te wachten op zijn komst. Ze zijn al aan het openbare optreden toen de Heere Jezus begon om ze te leren. Toen zijn ze al geroepen om mensen te vangen. Geroepen als vissers van mensen. Om over de wijde wereldzee het evangelie net uit te werpen onder de volken. En nu wachten. Ze hebben de belofte ontvangen dat hij komt, maar ze weten niet wanneer hij komt. En wachten, jongens en meisjes, dat kan soms lang duren. En het is op een avond dat Petrus begint. Ik ga vissen. Petrus die de leiding neemt. En zijn oude beroep weer oppakt. Hoor je het? Het ik van Petrus staat voorop. Ik ga vissen. Wat de anderen doen, ja dat moeten ze zelf weten. Maar ook de andere discipelen, de zes discipelen, zij spreken het uit. Ook wij gaan met u. Petrus zou alleen ook niets hebben kunnen beginnen. Om in zijn eentje daar de zee van Tiberias op te gaan, daar zijn meer mensen voor nodig om te gaan vissen. En jongens en meisjes, er lijkt geen tijd te verliezen zijn. Want terstond treden ze in het schip. In gedachten zien we ze gaan. Ze varen de zee van Tiberias op in de avond, de nacht, de beste tijd om te vissen. En het net wordt uitgeworpen buiten het schip. En wat staat er? In die nacht vingen ze niets. Het wil niet. Er komt geen enkel diepgang in het bootje. Het net is leeg en het net blijft leeg. En het waren mannen die in die 3 jaar het vissersbestaan echt niet verleerd zijn. O, wat zal dit voor de discipelen geweest zijn? Zij ervaren vissers die echt wel weten hoe het vissen gaat. Maar het net is leeg en het net blijft leeg. O gemeente, daar zit nou de Heere Jezus achter. Daar zit nou de levensvorst achter. Ze hebben het eerder meegemaakt als discipelen dat ze aan het vissen waren en het ging niet. En dat ze moesten afsteken naar de diepte om te vangen. Hebben ze eraan gedacht? We lezen er niet van. Maar 1 ding weten we, het net is leeg en het blijft leeg. Nee, dat is geen toeval. Dat is geen pech zoals de wereld zal zeggen. Hierin zit de besturing van de Heere achter, want hij wil ze leren dat ze in eigen kracht niets kunnen doen. Wat een les, ook voor ons, lege netten, dat wij in eigen kracht niets kunnen voortbrengen. Maar dat we nou in alles de hulp en de leiding en de kracht van de Heilige Geest nodig hebben. Niet alleen in ons bestaan hier op deze aarde, maar in het bijzonder ook geestelijk. Zonder mij kunt gij niets doen. En ze varen naar de kant, naar de oever. En ze zien daar op afstand, zien ze daar een vreemdeling staan. Misschien hebben ze hem aangezien als een viskoopman, die daar staat om de vis op te kopen, om te verhandelen. Maar 1 ding, ze herkennen hem niet. Met het verheerlijkte lichaam herkennen ze hem niet. Of zoals ook wel gezegd wordt, hun ogen zijn gehouden. Het is de Heere Jezus Christus die daar staat op de oever van de zee van Tiberias. Hij staat. Hoe lang? Hoe lang zou hij daar gestaan hebben? Heeft hij de discipelen zien tobben, zien ploeteren? Heeft hij misschien hun weerstand opgemerkt dat het net leeg is en leeg blijft? Weet u wanneer de Heere komt? Als zijn discipelen zijn uitgewerkt. Hij komt op de tijd dat de situatie hopeloos is. Want ze keren terug naar de oever met een leeg net, niets gevangen. En aan de oever, daar staat de levensvorst. En dan komt er een vraag. Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Kinderkens. Het is een woord wat Johannes gebruikt, wat hij later ook weer gebruikt wanneer hij schrijft aan de jonge christengemeente. Kinderkens, dat is een aanspraak van een vader tot zijn kinderen. Kinderen, hebben jullie iets gevangen om bij het brood te gebruiken? Dat is toespijs. Dat wordt gebruikt bij het brood om het lekkerder te maken. En eigenlijk staat het er nog krachtiger als het gaat om kinderen, hebben jullie iets gevangen? Daar is eigenlijk maar één antwoord op te geven en dat is nee. En dat komt er ook uit. Het is maar één woord wat ze uitspreken. Nee, niets gevangen. En dat is toch te begrijpen, gemeente? Als wij ons vanmorgen eens verplaatsen in deze discipelen, en er is de hele nacht niets gevangen, en vervolgens staat daar iemand aan de oever, die ons wijst op dat lege net. We zouden zeggen, die er nog een schepje bovenop doet, door nogmaals te wijzen op dat lege net. Dan zou er zomaar boosheid in ons naar boven kunnen komen. En dan is het toch te begrijpen, dat korte woord, nee, er is niets gevangen. Maar de Heere Jezus weet toch ook dat het net leeg is. Waarom stelt hij deze vraag nog aan zijn discipelen, terwijl hij het zelf zo bestuurd heeft, dat het net leeg is en leeg blijft? Omdat de Heere Jezus het wil horen uit hun eigen mond, hun armoede. Ze worden ontdekt aan hun gemis. En dat moeten ze nu uitspreken. Want deze discipelen ervaren vissers. Ze zijn niet in staat om ook maar een enkel visje in het net te brengen. Op de school van Jezus Christus moeten ze leren dat de opbrengst niet het resultaat is van mensen, maar dat het alles afhankelijk is van zijn zegen. En wat is nou de les, gemeente, van dat lege net? Twee. Allereerst ligt er een ambtelijke les in. Als het gaat om zonder hem, kunnen we niets doen. Als we geroepen zijn om in zijn dienst te staan, dan is zonder de Heere alles vruchteloos. Alleen maar zegen te verwachten met deze, door deze levensvorst. En toch een goddelijke opdracht. Een opdracht om mensen te vangen in het evangelienet. En daarom mag vanmorgen nog de verkondiging doorgaan. Andreas, die zijn broer Petrus naar de Heere Jezus leidde. Zo mag u als ambtsdrager mensen leiden tot Christus. Nee, u kunt ze niet bekeren. U kunt ze niet het nieuwe leven schenken, maar u kunt ze bekendmaken met die ene naam onder de hemel gegeven, Jezus Christus, en die gekruisigd, want zijn naam moet verkondigd worden. Een klein instrument in Gods hand, die de Heere wil gebruiken. Onbekwaam, ongeschikt in uzelf, maar Hij schenkt de zegen, Hij schenkt de bekwaamheid. Maar er is ook nog een tweede les. De eerste les was een ambtelijke les, maar ook een tweede les. Gevangen worden in dat evangelienet. Te behoren bij Gods kinderen. Dat is nou van het begin tot het eind. Gods werk. Zoals vissen in hun element zijn in het water. Zo is een zondaar. Die voelt zich in zijn element. Hier in deze wereld. En wat is er nou nodig dat door de kracht van de Heilige Geest ontdekt wordt aan wie we zijn? Buiten deze borg, buiten deze middelaar, buiten Christus. Want het evangelienet, dat wordt nog uitgeworpen. In Nederland, in Rusland, in China. Op de zendingsvelden, de evangelisatieposten, daar wordt zijn naam verkondigd. En zondaren zullen toegebracht worden. Ook nu, vanmorgen in Montfoort, wordt het net uitgeworpen. Om mensen te vangen in dat evangelienet. Gemeente, daar zijn we totaal. Totaal afhankelijk van zijn zegen. En dat is nou net iets wat niet zo bij ons past. Want totaal afhankelijk zijn van iemand anders, dat is niet onze natuur. We willen ook zelf graag een steentje bijdragen. En nu heeft de Heere van jou en mij niets nodig. Hij wil dat wij komen met onze armoede, met lege handen, want die kan Hij vervullen met zijn volheid. Wij moeten leren dat God in Christus doet, dat u en ik niet, dat wij niet kunnen. Wij hebben Christus nodig, die zich bekend maakt als de opgestane levensvorst, en bij Hem is raad. Bij Hem alleen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. We hebben in de eerste gedachte gehoord het lege net. Lege handen. Maar in onze tweede gedachte staan we stil bij een wonderlijke raad. Want opeens klinkt er vanaf de oever een stem. Werpt het net uit aan de rechterzijde en gij zult vinden. De rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Dat is een krachtige aansporing, maar ook met een belofte. Uitwerpen en vinden. Jongelui, zou je luisteren naar zo'n onbekende die daar staat op het strand? Na een nacht van zwoegen, dat een onbekende jou vertelt wat je moet doen. iemand die jou met al je ervaring komt vertellen dat je het anders moet doen. Dat is niet gemakkelijk, toch? We gaan zo snel redeneren en komen met onze ja-maars, want dat zit zo diep in ons hart. Want deze raad die deze vreemdeling geeft, dat gaat tegen alle visserskunst in. Het net uitwerpen aan de rechterzijde, dat is de plek waar het roer zit. We zouden zeggen waar zoveel gebeurt. En om dan het net uit te werpen aan de rechterzijde, dat is helemaal niet handig. En kijk eens. De nacht is voorbij. De morgen is aangebroken. De beste tijd om te vissen is ook voorbij. En wie zou er nog zin hebben om na een nacht van zwoegen, van ploeteren daar op de zee van Tiberias, wie zou er dan nog zin hebben om dan opnieuw nog het water op te gaan? Wonderlijk. Wij weten zo goed wat het beste voor ons is. En dan moeten we juist van afgebracht worden. Want niet ons denken, niet onze wil en niet onze wegen, maar Gods wil is volmaakt. En dat gaat vaak door een weg van teleurstellingen heen. Uit en van mezelf heb ik niets en kan ik niets en weet ik niets. Maar deze God spreekt met gezag. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En we zouden zeggen de goddelijke autoriteit laat alle stemmen verstommen. Want Gods voorzienigheid sluit zo vaak de gewone en de beste wegen. Niet geschiktheid en ervaring, maar te geloven en te vertrouwen op zijn woord. En die gehoorzaamheid moeten ook de discipelen leren. Ze moeten wandelen door het geloof. Ook dan is de Heere Jezus er. Ze zijn geroepen om het evangelie in deze wereld bekend te maken, om vissers van mensen te zijn. En straks zullen ze opnieuw uitgaan over deze wereld. En wat staat er dan? Dat ze niets mee mogen nemen. Geen brood, geen tas, geen extra geld, geen kleren. Totaal afhankelijk van hun meester. Het is alles uit hem. Ook wij worden geroepen om het net uit te werpen op de plaats waar God ons gesteld heeft. En dat is niet eenvoudig. Dat kan op school. Dat kan wanneer u in de bouwkeet zit. En op maandagmorgen de uitslagen van de voetbal bekendgemaakt worden. En u zit er wat verlegen bij. Wat is het dan moeilijk en wat geeft het veel schroom in het hart. Om te vertellen dat u ook gehoord hebt van een uitslag. In de preek. Een uitslag in of buiten Christus. Om dan heel eenvoudig te vertellen hoe u de zondag hebt doorgebracht. En dat nou de verkondiging van het woord nog doorgaat om zondaren zalig te maken. Ook die jongelui die daar bij u zitten in de bouwkeet. Of op school. Of waar u zich ook bevindt. Oh, wat zit er dan veel schroom zo vaak in ons hart om iets mee te geven. En ouders, in ons gezin. Daar mogen wij, nee, daar is het een goddelijke opdracht om het net uit te werpen. Om de kinderen op te dragen aan Gods genadetroon. Maar is er nou ook geloof in uw hart dat de Heere krachtig kan en wil werken? Dat al uw kinderen van de Heere geleerd zijn, dat er geloof in het hart is dat Hij het kan doen? En dan moet ik erbij zeggen, er kunnen hier ouders zitten. Waar kinderen andere wegen zijn gegaan, waar u mogelijk zegt, ze zijn zo ver weg bij dat evangelie net vandaan. Als ouder weet ik niet meer hoe het verder moet met mijn kind. Hoe zal mijn kind ooit gevangen worden? Door deze God. O, dan gebruikt de Heere soms wegen die wij vooraf niet hebben kunnen bedenken, waardoor onze kinderen weer teruggebracht worden in de kerk en weer onder dat evangelie van vrije genade mogen verkeren. De Heere is machtig genoeg om ze te trekken, waar ook vandaan, of ze mijlenver bij het visnet verwijderd zijn. Zoals de verloren zoon. Hij keerde terug. O, dat u hoop mag hebben. Niet op uzelf, maar op deze God. En wat is er nou nodig? Wanneer er ook staat en gij zult vinden. Dat is nou geloof voor nodig. Geschonken geloof. Want er is een vangst beloofd waarin zijn grote naam verheerlijkt wordt. Dan mag u pleiten op Gods trouwverbond. De jongste kinderen hier, oh, die kennen de psalm wel. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dan schenkt deze God, boven bidden en boven denken, een God verheerlijkende uitkomst. En dat is onze derde gedachte, gemeente. Een God verheerlijkende uitkomst. Uitwerpen en vangen. Een opdracht met een belofte. Ze hebben niet geredeneerd, deze discipelen. Ze zijn de zee opgegaan, zij wierpen het dan en vinden. Het net is uitgeworpen en het zinkt naar de diepte. En gemeente, daar onder de waterspiegel, onzichtbaar, in het verborgen, daar gebeurt een wonderlijk iets. Daar komt beweging. Dat net, dat zinkt naar de diepte, dat wordt gevuld. Het is Gods hand die de vissen leidt naar het net. En in een mum van tijd is het net vol. Boordevol. Wat de discipelen niet kunnen. Wat u en ik niet kan. Wat Amstragers niet kunnen. Dat doet deze grote God. Elke vis wordt door zijn hand geleid naar het net. Ik wil. En zij zullen. Het net vormt zich om de vissen heen. En ze kunnen geen kant meer op. Gevangen in het net. Gemeente, wat moet dit voor de discipelen geweest zijn? Een hele nacht daar op de zee van Tiberias. En nu een overvloedige vangst. Wat zal het een vreugde en een verwondering bij de discipelen geweest zijn? God toont zijn discipelen dat hij voor de vangst zorgt. zo vangt hij ook vanmorgen zondaren in zijn evangelienet. En ik zei het zojuist. Elke vis is als het ware door Gods hand geleid het net in. En gevangen worden is een evangelienet. Dat is nou een persoonlijke zaak. Door het woord en de sacramenten openbaart Christus zichzelf. En brengt hij mensen tot de kennis van de zonde. En trekt zondaren door het geloof tot Christus. Het gaat om de persoonlijke toe-eigening. Zodat u met Thomas mag zeggen, mijn Heere en mijn God. En dan zit u hier vanmorgen op een rijke plaats. Want de Heere werkt gewoonlijk binnen de bedding van het verbond. Onder degene die opgroeien met zijn woord en de beloften van God. Nee, het opgroeien in een christelijk gezin is geen garantie tot de zaligheid. Maar het is wel een groot voorrecht. En het geeft een grote verantwoordelijkheid. Want u verkeert onder het woord. U verkeert daar waar Christus spreekt door zijn woord. Waar zondaren hem mogen vinden. En gemeente, hij gaat nog door. Dat net bij de discipelen, dat is vol. Maar het evangelienet wat door deze wereld getrokken wordt en daar een zondaar tot bekering brengt en daar een zondaar vangt in dat net, dat gaat nog door. Dat net is nog niet vol. U, jij, die vanmorgen nog in eigen water zwemt. U verdrinkt. U komt om buiten het goddelijke visnet. Buiten het net leeft u zonder borg, zonder Christus. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Een vis, dat gaat zijn dood tegemoet als het gevangen wordt in het net. Maar een zondaar gevangen in het net, dat gaat het leven tegemoet. Dat mag nou leven uit en door hem. O jongelui. De eeuwigheid grijpt het je aan. Als je denkt aan sterven. Als je denkt aan wat de eeuwigheid teweeg brengt, gescheiden van deze zaligmaker, van deze redder. Maar ook jongelui, die hier zijn en die nou iets van dat werk van Christus in hun hart mogen kennen. Die nou iets mogen weten van de schuld die verzoend is, gevangen, genomen in dat evangelienet. En nu kan de vraag zomaar opkomen, hoe kom ik er nou in? Jouw armen zijn te kort. Om uzelf te verlossen, om uzelf uit uw ellendige omstandigheden in dit net te brengen, om Christus te kennen. Artikel 17 van de geloofsbelijdenis zegt het zo treffend. Het is de goede God die de mens in zijn lichamelijke en geestelijke dood opzoekt om hem gelukzalig te maken. Wat de discipelen niet kunnen. Wat de ambtsdragers niet kunnen. Wat uw predikant niet kan. Dat doet de goede God. De Heilige Geest schenkt het geloof waardoor u metterdaad gaat geloven. Dat is toch een wonder van Gods genade. O Christus, hij staat nog als levensvorst op de oever en hij roept nog, werp het net uit aan de andere zijde. Hij roept ook vanmorgen, u moet bij mij zijn voor verlossing van uw torenhoge schuld. U die hem mag kennen en die hier weet van heeft, dat u gebracht bent in dat evangelie net. Hoe is het nu? Misschien 30 jaar geleden. Misschien 40 jaar geleden dat de Heere kwam in uw leven en dat u zoveel dierbaarheid in hem zag. Hoe is het nu? U kunt het met het oude niet doen, want u heeft telkens weer opnieuw, heeft u weer verse genade nodig om weer verder te kunnen door de reis van dit leven. En dan kunt u zo in duister zitten, dat u zegt, wanneer zal hij terugkomen? Lazarus, hij was al in het graf toen Christus daar kwam. En de jongeling van Nain was al op weg om begraven te worden, toen hij zijn heerlijkheid toonde. O, zoek hem toch, het gebed is toch elke dag nodig, dat wij dicht bij hem mogen leven. Om bewaard te worden voor de zonde, om bewaard te worden, om meegetrokken te worden met deze wereld. Want weet u, wie gevangen is in dat evangelienet, neemt ook de oude mens mee, die aan alle kanten tegenspartelt en die de wereld vast wil houden. En dat geeft een gevecht. Een gevecht van leven op dood, dat geeft een strijd in het hart. En toch, wie die weg met Christus mag gaan, o, die zal weten, er komt een moment dat er een einde komt aan deze strijd. Want er zullen momenten zijn dat u de strijd even te boven bent. Maar op andere momenten, o, dan keert het weer in hevigheid terug. Maar houd moed. Want de strijd zal stoppen op het moment dat u hier de laatste adem uitblaast en u hem mag zien in zijn heerlijkheid. Dat u hem mag zien in zijn grootheid, in zijn beminnelijkheid. En weet u, dat beginnende werk, dat is net als wat daar gebeurt onder de waterspiegel. Ik hoop dat ze er vanmorgen zitten, hier in de gemeente van Montfoort, waar anderen niet van weten. Maar wat nou onder de waterspiegel gebeurt, dat die vissen gebracht worden in het net, dat u toch iets mag weten. Iets mag kennen van die opzoekende zondagsliefde. O, u kunt het misschien allemaal geen naam geven. Maar dat er toch iets van die dierbaarheid in Christus ondervonden wordt. En dan moeten we opletten. Ik moest nog denken in de voorbereiding aan wat ik hoorde op een van de evangelisatieposten. Waar een man kwam, hij bleef komen, onverschillig. Nee, hij geloofde niet in God. Hij wilde er eigenlijk niets mee te maken hebben. Maar bijzonder is, hij kwam en hij bleef komen. En zijn vragen, die werden anders. Zou het, merken we nog, die ritselingen op. Nee, dan hoeven we niet de hand op te leggen, maar mogen we toch iets zien van dat werk wat ook gebeurt op de evangelisatieposten en op de zendingsvelden, want ook daar zullen ze toegebracht worden om zijn naam groot te maken. gemeente, wij gaan eindigen. Wat mag u nou weten? Dat hij u gevangen heeft. Te midden van alle strijd. Te midden van alle zorg. Maar dat u nou voor tijd en voor eeuwigheid geborgen bent. Ach, dan kan er in dit leven zoveel gebeuren. U kunt getroffen worden door een ernstige ziekte. U kunt te maken krijgen met zoveel strijd, met zoveel zorg in het gezin. Maar weet dan één ding. Die gevangen zijn in het net van het evangelie. Die komen thuis. Eeuwig thuis. Om de koning eeuwig groot te maken. O, mag u weten dat er een plaats voor u is weggelegd, zodat u straks uw voeten bijeen kunt leggen om heen te gaan en hem eeuwig te aanschouwen. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar Psalm 127, vers 1. Vergeefs op bouwen toegelegd. Vergeefs om het huis voltooid te zien. En wat er verder volgt, Psalm 127 en daarvan het eerste vers. Zullen wij nog danken en bidden. Heere, groot en heilig God. Zo mocht deze morgen uw woord hier in Montfoort verkondigd worden. En nog is het net niet vol. O, dat er vanmorgen toegebracht mochten worden, die ontdekt zijn aan hun zonde en schuld, maar die het daarin niet meer kunnen uithouden, die u nodig hebben om verlost te worden van alle zonde, van alle schuld. O, u gaat nog door. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En we weten niet hoeveel tijd we nog hebben. Heren, want er komt een einde aan ons leven. Vroeger of later. Maar wie in Christus is, is een nieuw schepsel. En zal in mogen gaan in die eeuwige rust. O, wanneer we nog buiten dat evangelie net omzwerven. Dat wij u zoeken. Dat wij u aanhoudend lastig vallen. Met eerbied gesproken de klomp tussen de deur zetten. Heere, denk aan mij. Trek mij toch uit de banden. Verlos mij. Schenk mij leven. Heere, ga zo met deze gemeente mee naar huis. Wil ook een gezegende avonddienst geven. Denk de kerkeraad, de predikant, die u geroepen hebt tot het ambt, die dag aan dag mogen uitgaan om dat evangelie net uit te werpen. Hoe mag er vrucht gezien worden, vrucht op de verkondiging, dat dezegene, ja, dat de hele gemeente wordt toegebracht. Heere, u bent groot van macht en groot van kracht. Wij bidden het u. Uit genade alleen. Amen. De slotpsalm is psalm 107, vers 16 en 22. Looft den Heer gestadig. Die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. 16 en 22 van Psalm 107. zullen we deze dienst besluiten met de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.